Dit is de Movie Academy Filmcast voor week 20 in het jaar 2006, aflevering 40, met besprekingen van Bubble en The Da Vinci Code. Hallo en opnieuw welkom bij de Movie Academy Filmcast, jouw internetadresje voor de leukste filmbesprekingen van Nederland. In week 20, dus op donderdag 18 mei 2006, gingen er 5 films in première en ik heb 2 uitgebreide besprekingen voor je, plus natuurlijk een setje nieuwtjes en het premièreoverzicht. Daarnaast een setje tv-tips. In deze filmcast hoor je verder onder andere muziek uit Sister Act en Ice Age, ja alweer, maar nu niet uit de Duitse versie, beloofd. En verder nog van Nat King Cole en ik kijk nog wel, wordt vast heel leuk. Ben jij al lid van de Filmcast mailinglist? Dan krijg je elke week een kort mailtje zodra de Filmcast weer online staat. En dan hoef je niet voor niks op die site rond te hangen en op reload te klikken. Staat het er al? Krijg je gewoon een mailtje. Schrijf je in op www.filmcast.nl. De Filmcast wordt overigens exclusief gedistribueerd via www.podplaza.nl. Mijn naam is Martijn Warnas en ik ben blij dat je weer luistert.
De premières.
5 films gaan deze week in première in de Nederlandse bioscopen. En het is weer van alles wat. Bijvoorbeeld een documentaire, Ballet Russe. Ja, dat is weer heel vervelend. Dat moet je eigenlijk op zijn Frans uitspreken. Misschien zelfs al op zijn Russisch, weet ik veel. Een Amerikaanse documentaire over, hou je vast, de pioniers van het moderne ballet die tegenwoordig achter looprekjes schuifelen. Het zijn zeer krasse knarren geworden. Ik zou heel snel gaan kijken, want ik kan me niet voorstellen dat die film zijn 2e draaiweek haalt. Maar goed, ik ben niet zo'n dansliefhebber. Als jij dat wel bent, dan is dit ongetwijfeld een must-see film. Dan blijf ik zeggen, ga snel kijken als je hem op het witte doek wilt zien. Zazie dans le métro is een Franse comedy, als zoiets nog bestaat hoor, sinds Louis de Funès dood is. Namelijk een satirische blik op de Franse maatschappij door de ogen van een klein meisje dat door haar moeder 2 dagen naar familie in Parijs wordt gestuurd, zodat ma eens even kan bijslapen. Erg leuk als je vloeiend Frans spreekt en elke dag Le Figaro leest, heb ik vernomen. En dan is het ook nog eens een keer geen actuele film. Nee, die ligt geloof ik al 30, 40 jaar op de plank. Dus het gaat over het Parijs uit het hippie-tijdperk. Heel apart. The Libertine is een verhaal met Johnny Depp en John Malkovich. En Johnny Depp speelt een 17e eeuwse edelman die niks anders deed dan zuipen, naaien en af en toe gedichten schrijven. Maar dat deed hij best wel aardig, want na zijn dood werden die gedichten beroemd. Een film over een onaangename man die toevallig iets heel goed kon. Ja, en gedichten schrijven kon hij ook heel goed, maar zuipen dat ging nog veel beter. Je zou zeggen, een film over een onaangenaam type met een bepaald talent, dat zou mij aanspreken. Maar nee, te herkenbaar, denk ik. De 2 films waar ik het uitgebreid over ga hebben, ja natuurlijk over de Da Vinci Code. Moet ik daar nog iets aan toevoegen? Ja, natuurlijk moet ik daar nog iets aan toevoegen. Er moet toch eenzinnige mening over komen? En verder ga ik het hebben over een film van Steven Soderbergh. Dat is op zich al dapper dat ik daar weer naar binnen ga. Je zou zeggen dat ik dat afgeleerd had inmiddels. Maar nee, ik ben gaan kijken naar de film Bubble. Die 2 films uitgebreid, maar eerst een blokje nieuws. Of nee, ik doe nu wel even als goedmakertje voor vorige week een leuk stukje uit Ice Age 2. Klein stukje maar.
Hey! Hey!
Hamina. Bing boing bing bing boing bing bing boing bing boing bing bing boing bing bing boing bing boing bing 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 bing boing
Achtergronden van het filmnieuws.
Tom Hanks wordt in het Guinness Book of Records opgenomen omdat hij tussen 1998 en 2002 meespeelde in 7 films op rij die meer dan 100 miljoen dollar per stuk opbrachten. In 1998 schitterde Hanks in Saving Private Ryan en deze dramatische oorlogsfilm bracht 216,5 miljoen dollar op. De laatste kasspekkende film in het glansrijtje van de veteraanacteur was Catch Me If You Can uit 2002, die 164,6 miljoen dollar opleverde. Met de komedie The Lady Killers sloeg Tom de plank echter mis en brak hij zijn glorieuze kaskrakerketting. Die bleef steken op 40 miljoen in de bioscoop. Nou, dat is geen peanuts, maar ja, hij had wel 35 miljoen gekost. En dan concludeert Hollywood al gauw dat het zonde van de moeite was. En dan te bedenken dat Hanks in de jaren 80 nog de ene flop na de andere afleverde met films als The Man with One Bad Shoe, Volunteers, The Money Pit, zelden was de titel zo toepasselijk voor een film, Dragnet en Bonfire of the Vanities. Maar sinds Sleepless in Seattle uit 1993 heeft hij een fijne neus voor kaskrakers ontwikkeld en in totaal kwamen 11 Tom Hanks films boven die grens van 100 miljoen dollar uit. Gezien het gezeur van de critici over de Da Vinci Code zit het er niet in dat Tom weer aan een nieuwe winning streak begint. Hoewel, er kwam net een persbericht binnen van Sony dat melding maakt van het volgende. De Da Vinci Code schrijft in Nederland geschiedenis, want de film heeft het record verbroken van de grootste openingsdag ooit. Op donderdag 18 mei hebben meer dan 40.000 bezoekers de film gezien in de Nederlandse bioscopen. Wat je toch al niet voor gratis reclame kunt krijgen van zo'n boekie. Mijn mening over de film hoor je na de eerste plaat. En om die mevrouw van Sony, die ook lid is geworden van de mailinglist, niet al te ongerust te maken. Annemiek, wees gerust, ik ga hem niet afkraken. Dit bericht kwam deels van filmfocus.nl, maar ik heb er natuurlijk weer mijn eigen mening doorheen zitten flappen, zoals dat gaat. Nou, zullen we dan nog maar een Da Vinci gerelateerd nieuwtje doen? Er zijn er genoeg. Ja, ik kan echt kiezen. Bijvoorbeeld in Moldavië, als ik Moldova daarmee goed vertaal, zijn 500 orthodoxe christenen samen met priesters en monniken gaan protesteren buiten een theater, een filmtheater, vanwege de Da Vinci Code. Ze zeggen namelijk dat het verhaal over de bloedlijn van Jezus, ik wil niet te veel verklappen, waarvan de Da Vinci Code zegt dat daar toch wat haken en ogen aan zitten, dat dat natuurlijk helemaal niet aangetast mag worden. En er was dus een boycott van de film voor de poorten van het Patria Theater in Chisinau. En de grote vraag is natuurlijk, waar ligt Moldavië ook alweer? Maar ook in andere landen zijn ze boos op de film. In de Filipijnen bijvoorbeeld is de film door de filmkeuring gewaardeerd op alleen voor volwassenen, dus 18 jaar en ouder. En het voornaamste probleem volgens de censor ligt in de bewering dat Jezus Christus en Maria Magdalena een kind zouden hebben. Dat is dan een van die dingen die volgt uit de theorie in de Da Vinci Code. En dat mag je kinderen niet vertellen in de Filipijnen. Overigens zal het niet echt een groot probleem zijn, want als ze nou ergens goed zijn in het verspreiden van illegale kopietjes, dan is het wel in dat land. Is er ook nog nieuws wat niet over deze film gaat? Nou, Nicole Kidman gaat trouwen met Keith Urban. Ze zijn verloofd en we zullen daar ongetwijfeld nog allerlei stomme feitjes over horen. Ze zijn allebei 38 jaar. Nou, dat is tenminste eens een keer gezond dan een Hollywood huwelijk. Dezelfde leeftijd. Kunnen we dan nu eindelijk gewoon over film gaan praten? Fijn. Zometeen de review van de Da Vinci Code. En om alvast een beetje in de juiste religieuze stemming te komen, dacht ik een nummer te draaien uit de comedy Sister Act, waarin Whoopi Goldberg een groep nonnen leert om te swingen tijdens het zingen. Dat nummer begint nogal traag, maar dat komt helemaal goed aan het eind. En als je niet van religieus getinte muziek houdt, doe dan wat ik altijd doe. Stel je voor dat het over jezelf gaat.
Now
Als ik ooit naar de kerk zou gaan, dan zou ik de kerk uitkiezen waar ze deze liedjes zingen. I Will Follow Him, afkomstig uit de film Sister Act, een ouwetje alweer, en gezongen door Lauryn Hill. Hopelijk ben je daarmee nu in de juiste religieuze stemming gekomen, zodat we ons kunnen wijden, beminde gelovigen, aan de eerste bespreking. En dat gaat over die goddeloze film, de Da Vinci Code. Het voelt altijd raar om naar een boekverfilming te gaan kijken. Wat heeft het nog voor zin? Het verhaal ken je immers al. Dan kun je hooguit nog bekijken of het klopt met wat je tijdens het lezen zelf bedacht had of niet. Is dat dan zo leuk? Eigenlijk wel. Harry Potter klopte bijvoorbeeld uitstekend in mijn geval. Het was echt bijzonder om te zien hoe de producenten elke keer precies de juiste sfeer hadden getroffen of de juiste acteur hadden gevonden. Maggie Smith als Minerva McGonagall bijvoorbeeld, precies goed. Lord of the Rings klopte dan weer niet, want de film was zelfs veel mooier dan ik me bij het lezen van het boek voor had kunnen stellen. Dat klinkt nou een beetje of ik een fanboy ben, maar ik bedoel er meer mee dat ik op punten waar beschrijvingen stonden van 100.000 aanvallende orks, er in mijn fantasie toch hooguit een stuk of 100 kon genereren. Ik moest tenslotte ook nog die Engelse tekst lezen, alle nutteloze historische lulkoek overslaan en opletten dat ik op het juiste station uit de trein stapte. En weet ik veel hoe een vulkaan er van binnen uitziet, om eens wat te noemen? Om de een of andere reden heb ik die slotscène altijd gelezen met een achtergrond uit een tekenfilm van Scooby-Doo in mijn hoofd in een oude mijnschacht. Maar goed, de Da Vinci Code dus. Na de Bijbel en de twee zojuist genoemde boeken, waarschijnlijk het meest gelezen verhaal in de westerse wereld. Ik hoorde ergens 40 miljoen mensen zouden het gelezen hebben tot nu toe. Wat in Nederland wil zeggen dat hooguit 1 op de 100 mensen de moeite heeft genomen. Want er was ook voetbal op tv en de kinderen moesten naar tennisles. U weet zelf wel hoe dat gaat. Kortom, klandizie genoeg voor die film. Want in 149 minuten ben je weer helemaal op de hoogte. En dat scheelt toch al behoorlijk met de ruim 15 uur die het boekje kost. Of u gaat kijken of niet heeft natuurlijk helemaal niks te maken met de samenvatting die ik nu ga geven, maar het hoort er nu eenmaal bij. In het Louvre, dat is dat museum in Parijs waarvoor u de rij toen te lang vond om alleen even naar de Mona Lisa te kijken, weet u nog, wordt het lijk van de conservator aangetroffen in een heel eigenaardige positie. De man heeft zichzelf uitgekleed en met zijn eigen bloed van alles op zijn lichaam geschreven. Daarnaast ligt hij in dezelfde houding als de Vitruvian Man, dat is die tekening van Leonardo da Vinci van dat mannetje in die cirkel. Misschien wel eens gezien op de cd Balance van Van Halen? Nou, dat hebben die jongens dus niet zelf verzonnen, dat is een beroemd plaatje hoor. Excuses als u denkt dat ik u misschien iets te dom behandel, maar na 6 jaar ken ik mijn doelgroep een klein beetje. 98% komt van uittreksel.com en de overige 2% dat is met name mijn moeder en een of andere psychopaat die in Google iets gaat intikken waar ik nu in mijn stoutste dromen nog niet op zou komen, zoals Robert Langdon anus likken naakt foto ofzo. Echt, je hebt geen idee wat ik zoal in mijn referrer-log aantref de laatste tijd. Oh ja, ik had het over die film. Goed, een raar lijk, zover waren we. Omdat de politie er geen moer van begrijpt, wordt de Amerikaanse kunsthistoricus Robert Langdon erbij gehaald. Nou ja, kunsthistoricus. Professor in de religieuze symboliek. Over pretstudies gesproken. Ze zullen daar wel veel studenten zien die een jaartje uitgeloot zijn voor vrije tijdswetenschappen of de filmacademie, denkt u niet? Dit grapje vinden alleen mensen uit het onderwijs leuk hoor, negeer het gerust. Langdon herkent allerlei aanwijzingen die leiden naar verborgen boodschappen in de werken van Leonardo da Vinci en verder naar de geheime religieuze organisatie Opus Dei. Die zitten in belangrijke kunststukken zoals het schilderij van het laatste avondmaal en andere elementen uit de kunstgeschiedenis of het katholieke geloof, zoals de Heilige Graal, het kopje waaruit Jezus tijdens het laatste avondmaal dronk omdat zijn favoriete Fuck Me, I'm Jewish, het Senseo-kopje op dat moment net even in de vaatwasser stond. Nou verklap ik trouwens iets uit het verhaal, is dat erg? Dan is er ook nog een enge moordende monnik die namens Opus Dei die speurtocht moet saboteren. Dus mijn liefje, wat wil je nog meer?
Kortom, een leuke en ook wel spannende speurtocht waar het verplichte museum- of kerkbezoekje tijdens je volgende vakantie ook erg van op zal knappen. Het is ook materie waar mensen die wel iets weten van kunst en religie naar hartelust over kunnen zeuren. Echt, dat boek en die film, dat is het beste dat het vak kunstgeschiedenis de laatste 100 jaar is overkomen. Tom Hanks speelt die Richard Langdon, een onwaarschijnlijk knappe geleerde. Tenminste, onwaarschijnlijk als je weet hoe de gemiddelde universitair docent zich toetakelt. Zijn hulpje tijdens dit verhaal is Sophie Neveu, een rol van Audrey Tautou. Een Franse jonge dame die voor de politie werkt, maar die ook de kleindochter is van het slachtoffer. Ian McKellen, die nog steeds zijn Gandalf-imago niet helemaal kwijt is, speelt Sir Lee Teabing, een excentrieke Engelse geleerde die ook erg geïnteresseerd is in de fantastische legende die Langdon op het spoor komt. Wat die legende precies inhoudt, ga ik hier niet uitleggen. Het is iets religieus en voor een atheïst van de 10e generatie zoals ik is het min of meer vergelijkbaar met een discussie over of kaboutertjes nu rode of groene jasjes dragen. Goed, de hamvragen. Is de film net zo goed als het boek of beter? En wat voor cijfer krijgt de film voor mensen die het boek niet kennen en waarschijnlijk ook nooit zullen lezen? Wel, ik ben niet de eerste die het zegt, maar zonder het boek gelezen te hebben is dit verhaal waarschijnlijk amper te volgen. Een simpel voorbeeld. Het slachtoffer heeft met een onzichtbaar schrijvende pen allerlei aanwijzingen achtergelaten. Wie heeft in vredesnaam zo'n pen op zak? Het boek legt dat wel uit, de film niet. En ook heel veel achtergrondinformatie over de kunstwerken, die ik in het boek overigens meestal grotendeels oversloeg, wordt hier zodanig teruggebracht tot de essentie dat het volkomen uit de lucht gegrepen lijkt. Heb je daarentegen het boek wel gelezen, dan is de film toch het bekijken meer dan waard. Akkoord, alle nieuwtjes zijn eraf, maar je ziet nu tenminste waar het over gaat. Ik vond het bijzonder irritant om tijdens het lezen van dat boek steeds maar naar mijn boekenkast of mijn pc te moeten lopen om een plaatje van een of andere kerk of een schilderij op te moeten zoeken. Daar heb je bij de film tenminste geen last van. Maar feit blijft dat het om een speurtocht gaat waarvan de conclusie, ondanks alle moorden en achtervolgingen, niet spannender is dan kabouters blijken achteraf toch groene jasjes te dragen. Big fucking deal. Voor wie het boek niet kent, maar toch nieuwsgierig is, is dit een heel aardige film. En ik plak er dan ook een 7 op, waarmee ik een stuk royaler ben dan de meeste andere filmcritici. Maar goed, dat moeten zij weten. Ook weer. Ik wilde natuurlijk aansluitend een passend plaatje draaien, maar helaas is er vrijwel geen muziek over het Louvre, laat staan over het laatste avondmaal. Maar er is wel een plaatje wat toch wel in ieder geval zijdelings gaat over dat andere beroemde schilderij van Leonardo.
Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with the mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile? Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart. Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real? Mona Lisa, are just a cold and lonely, lovely work of art. To tempt the lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams had been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real? Mona Lisa, are just a cold and lonely, lovely work of art. Mona Lisa, Mona Lisa.
Mona Lisa, gezongen door Nat King Cole. Tijd voor de tweede filmbespreking, Babbel. Als Steven Soderbergh zich met een film bemoeit, is het uitkijken geblazen. Die man is gek op experimenteren en daar is niks op tegen, maar hij heeft totaal geen zelfkritiek en kwakt echt alles op het witte doek. Een goed, of liever gezegd bizar slecht voorbeeld is Full Frontal, waar ik nog steeds smartengeld voor wens te vangen. Maar goed, ik ben ook de kwaadste niet en dit is toch ook de man van Ocean's 11 en 12 en Erin Brockovich. Nou, laat maar eens zien dan, dat bubbel. Martha werkt in een poppenfabriek. De hele dag doet ze niets anders dan rode lippen op poppen airbrushen of poppenpruiken naaien. Dat is al geen leuk werk, maar Martha en haar collega's doen ook niet hun best er iets van te maken. Niemand zegt ooit wat, er speelt geen radio en opschieten doen ze ook al niet. Martha is 40 jaar oud en weegt zeker 100 kilo. Een man heeft ze niet, maar ze zorgt wel voor haar vader. Als ze iets eet, zorgt ze er ook voor dat er een maximale hoeveelheid calorieën in zit. Cola, choco, donuts, noem maar op. Haar beste vriend is Kyle, een zwijgzame slungel van een jaar of 20, die niks beters weet te verzinnen dan af en toe een joint te roken. Hij bedient de gietmachine van de fabriek en heeft 's avonds een tweede baantje waar Martha hem met de auto altijd naartoe brengt. Dat baantje is nodig omdat Kyle's moeder werkeloos is. Kortom, het is de kommer en kwel van de Amerikaanse onderklasse. Kyle en Martha zijn niet echt vrienden, maar in Amerika gaan ze wat losser om met die term en ze zien elkaar nu eenmaal vaak. Als er dan ook een nieuw meisje op de poppenfabriek komt werken, de niet onknappe maar wel alleenstaande moeder Rose, wordt Martha meteen jaloers. Rose is namelijk van Kyle's leeftijd en ze trekken al snel naar elkaar toe. Zo gaan ze vaak samen even roken en plannen ze zelfs een avondje uit. Nou ja, avond uit. Ik ben geen feestbeest, maar triester dan dit kan niet. Het hoogtepunt is geloof ik dat Rose de posters in Kyle's kamertje bekijkt. En die hangen niet aan het plafond of zo, anders dan was het nog leuk, maar nee. Dan staat er in de persmap: op een morgen wordt Rose doodgevonden, gewurgd in haar eigen huis. Er wordt een onderzoek ingesteld en dat legt heel wat zaken rond de inwoners en hun leven in dit kleine stadje bloot. Sorry, maar dat is gewoon niet waar. Dit is echt geen Twin Peaks hoor, vergeet het maar. Rose wordt inderdaad dood aangetroffen en vervolgens gaat een detective op onderzoek uit.
Ik heb reconstructies gezien bij Opsporing Verzocht die beter gedramatiseerd werden dan dit verhaal.
Die smeris gaat bij 3 of 4 mensen praten, vergelijkt wat vingerafdrukken en hoppa, hij is klaar. De boef gaat achter de tralies en de aftiteling begint. Pardon? Heb ik daar naar zitten kijken? Dit is geen karakterstudie. Bij een karakterstudie gaat het namelijk om mensen die een karakter hebben. Martha, Kyle en Rose zijn geen echte figuren. Het zijn wandelende clichés uit de koker van iemand die denkt dat een film vanzelf diepzinnig wordt als je de acteurs gewoon lekker weinig of nietszeggende teksten geeft. Kijk, wie jarenlang plastic ogen in poppenhoofdjes duwt, raakt uiteindelijk wel door zijn voorraad leuke anekdotes heen. Dus dat Martha en Kyle niet de meest onderhoudende karakters zijn, begrijp ik. Maar geef die mensen dan wat te doen. Haal de helden in ze naar boven, of desnoods de boeven. Oké, er valt een dode. Maar dan nog reageren ze ongeveer net zo als wanneer ze 1/5 staatslot voor hun verjaardag zouden krijgen, met als lotnummer alleen maar 9's. Trouwens, de acteurs die schreven zelf hun tekst. Het is een beetje geïmproviseerd allemaal. Het zijn ook allemaal amateurs. De opnames vonden plaats in de eigen huizen van die acteurs. En die zijn ook allemaal volslagen onbekend. Ze doen hun best, maar dit soort rollen kun je echt door de eerste de beste voorbijganger laten spelen. En dat is dan kennelijk ook gebeurd. Ik ga die namen ook niet onthouden. En met een beetje geluk de rest van de film ook niet. Het is leuker dan een tandsteenbehandeling bij de mondhygiënisten, maar verder kan ik echt niet gaan. Bubbel krijgt een 4,5. Ja, wat zal ik nou eens doen met de muziek? Deze plaat had niks met Bubble te maken. Ik moet je verklappen, ik weet niet eens welke plaat het wordt, want ik neem dit op vrijdag en ik monteer het pas op zaterdag en dan zie ik wel wat ik in dat gat schuif. Maar het was vast heel leuk, want ja, ik ken mezelf een beetje. Omdat jullie allemaal zo braaf zijn geweest, dacht ik doe weer eens een blokje tv-tips.
De tv-tips voor volgende week.
Zo, dat hebben we lang niet gedaan, tv-tips, en dat ga ik nu helemaal goed maken. As Good As It Gets is op het lijf geschreven voor Jack Nicholson als Melvin Udall, een oude mopperkont met meer angsten en fobieën dan het hele publiek van Jomanda bij elkaar. Zijn kittige nieuwe buurvrouw, gespeeld door Helen Hunt, weet hem echter langzaam maar zeker uit zijn schulp te halen als ze hem moet dwingen haar te vergezellen op een reisje. Ze wonnen er allebei een Oscar mee, dat was alweer in 1997, dus het wordt hoog tijd om die film nog eens te bekijken. En dat kan maandag 22 mei om 8:30 op Net 5. Er staat trouwens een uitgebreide review op www.varnas.net/film voor de voorpret. Heb je wel eens een Nederlandse martial arts film gezien? Nou, dan is dit je kans, want Fighting Fish uit 2004 komt op tv. De film speelt zich af in Rotterdam en het vechten komt eerlijk gezegd niet veel verder dan de demonstraties die je wel eens door judo-scholen ziet geven op braderieën. Maar Chantal Jansen is wel erg lekker, dus ik raad je aan het toch eens te proberen. Ik ga zelf in ieder geval even kijken, want tijdens de persvoorstelling moest ik indertijd na een uurtje weg. En ik heb sindsdien het knagende gevoel dat ik misschien toch een naaktscène van Chantal gemist zou kunnen hebben.
woensdag 25 mei om 21:30 op Veronica Fighting Fish. Karateklappen aan de Maas, zo moet je het zien. Volgende week vrijdag zou ik gewoon helemaal vrij nemen als ik jou was, want rond het middaguur verschijnt dan natuurlijk weer een nieuwe aflevering van Plaza online op potplaza.nl. En dan krijg je 's avonds, als je er een beetje van bijgekomen bent, twee hele aardige films. End of Days is een van de ruigste films met Arnold Schwarzenegger, bijna horror eigenlijk, waarbij Arnie het tegen de duivel opneemt met zijn blote knuisten. Die film komt om 22:30 op Net 5 en als je dat te ruig vindt of je wilt een lekkere cooldown, dat kan ook, dan is er om 12:30 s'nachts op BBC 1 de Truman Show. Altijd leuk. Jim Carrey speelt een man die zonder het te weten al zijn hele leven de hoofdrolspeler is in zijn eigen tv-show. Die film kreeg in de tijd wat meer aandacht omdat je toen ook de eerste reeks van Big Brother op tv had. Mensen wilden daar per se vergelijking mee maken. Maar nu dat allemaal is gezakt kun je die film vast nog wel eens zien en je er misschien meer op concentreren. Ik vind hem erg goed. The Truman Show. In de nacht van vrijdag op zaterdag om 12:30 op BBC 1. En tot zover de tv-tips die je als je de nieuwsbrief ontvangt ook nog eens daar rustig na kunt lezen. En dat is helaas alweer het eind van deze aflevering van de Filmcast nummer 40 alweer. Ik ben daar stilletjes trots op. Geschreven en gepresenteerd door Martijn Warnas als onderdeel van de Movie Academy. En exclusief te vinden via potplaza.nl waar je ook oude afleveringen kunt beluisteren. En ook kun je mijn filmbesprekingen altijd op je gemak nalezen. Daarvoor ga je naar www.warnas.net/film. En als je lid wordt van de Filmcast mailinglist dan krijg je per mail dus een seintje zodra de nieuwste Filmcast online staat. Dat regel je op filmcast.nl. Velen gingen u voor, maar het streelt mijn ego gewoon om die lijst te zien groeien. Voor iedereen die iets te maken heeft met het radiowereldje of de tijdschriftenbranche, ik ben dus freelance filmcriticus en radiomaker. En ik ben altijd op zoek naar extra klusjes. Via martijn@filmcast.nl kun je me mailen, ook voor commentaar op deze uitzending of podcast of ja, maakt het uit. De laatste plaat is iets aparts. Hij komt uit de film Wayward Cloud. Waarschijnlijk heb je die niet gezien. Dat is een Taiwanese arthouse film over een acteur in pornofilms. En ook iets met een droge periode waardoor iedereen watermeloenen eet omdat dat goedkoper is dan kraanwater drinken. Ik heb die film ook niet gezien hoor, maar ik kwam wel de soundtrack tegen. En wat blijkt, daar hebben ze een hele aparte combinatie van Amerikaanse jazz en Taiwanese tekst van gemaakt. Maar eigenlijk hoor je dat niet eens zozeer, die Taiwanese tekst. Je weet niet wat je hoort. Ik heb hem voor het laatst bewaard, dus als het je gaat irriteren, dan zet je het maar uit. Luister mee naar It's Only the Beginning, gezongen door Yao Li. Ik vond het leuk dat je luisterde en hopelijk tot de volgende keer bij de Filmcast.
Thank you.